Klopt. 5Hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij het beste van BNR Digitaal. De macht van de Amerikaanse techreuzen zoals Facebook en Amazon wordt hier flink ingeperkt. Tenminste als het aan Europese overheden ligt. De Europese privacy toezichthouder start 2 onderzoeken naar het gebruik van Amazon's en Microsoft's clouddiensten door EU-instanties om te zien of de opgelegde gegevensbescherming wel deugt. En ons eigen kabinet wil, net als Duitsland en Frankrijk, dat Europa fusies en overnames gaat beoordelen van grote techbedrijven die hier met platforms actief zijn. Dat is allemaal mooi, maar het roept ook een vraag op. Waar blijven onze eigen techreuzen uit Europa? Waarom zijn ze er nog niet en hoe gaan ze er wel komen? En gaan de zojuist genoemde maatregelen ze helpen? Daarover praten we met Taco Potsen, oprichter en CEO van platformbouwer Open Social. Welkom.
Dankjewel.
En hier is ook Remy Gieling, oprichter van AI.nl, platform over kunstmatige intelligentie. En voormalig hoofdredacteur van MT Sprout. Welkom ook.
Dankjewel.
Hoe zijn jullie eigenlijk zelf afhankelijk van Amerikaanse techreuzen? Ik vraag het eerst maar eens even aan Taco.
Goede vraag. Ik denk dat wij, net als vele andere startups, dat het moeilijk is om onder de techreuzen heen te gaan. Bijvoorbeeld als je goedkoop wil hosten, dan is AWS toch over het algemeen de keuze die veel startups maken.
Is er überhaupt een alternatief? Ja, Microsoft natuurlijk, maar het is hetzelfde.
En Google.
Laak een pak, ja.
Er zijn wel alternatieven. Daar kijken wij ook naar. Zeker omdat we privacy is bij ons een belangrijk punt bij Open Social. Ja. Wij kunnen bijvoorbeeld ook hosten op de OVH of OVH, de Franse cloud. Die is echt in opkomst. Maar over het algemeen is het moeilijk om inderdaad qua hosting bijvoorbeeld eromheen
te gaan. Meteen maar even doorvragen daarop, want je noemt dan een Franse hosting provider. Werkt dat makkelijk? Bieden die dezelfde kwaliteit? Allemaal dingen die ik me dan meteen afvraag.
Ja, er is volgens mij een paar maanden geleden een van hun datacentra afgebrand. Dus, ja,
de enige.
Okay. dat is heel pijnlijk voor ze natuurlijk. Wij werken zelf met een tussenpartij, zodat wij onze oplossing multicloud kunnen installeren. Zodat we ons niet druk hoeven te maken waar het gehost wordt. Dus die oplossingen die zijn er wel. Dus in principe maakt dat niet uit. Maar we zien wel inderdaad dat het heel moeilijk is om een datacentrum te beheren. En dat de ene kan dan beter dan de ander.
Ja, dus kort samengevat, als je echt wil, dan kan het. Maar je moet het wel heel graag willen.
Klopt. Ja, zeker als je wil schalen. Dus als je een aantal sites beheert, dan kan het wel. Maar als het gaat om honderden of duizenden websites en platformen, dan en je bent als start-up toch altijd afhankelijk van de financiële middelen die je hebt. Dan kies je vaak voor een van de grote Amerikaanse tech-aanbieders.
Ja, en Remy Gieling, hoe zit jij vast aan de grote Amerikaanse tech-jongens?
Mijn hele leven is één grote Amerikaanse tech-jongen geworden. Alle administratie en e-mail staat bij Google.
Okay, bespaar me de details dan maar. Wat zou je doen als je echt per se weg wilde en Europese alternatieven wilde gebruiken? Enig idee?
Dat kan dus gewoon niet. Nee, als je als consument, maar nog veel meer als bedrijf, enigszins modern wil opereren, dan moet je hele backbone van je organisatie, dat begint natuurlijk bij je e-mail en je agenda, om nog een beetje te kunnen werken, zeker in het remote tijdperk. Ja. Zit je aan Microsoft of Google vast?
En zelf dingen hosten, gewoon weer je eigen server in je kelder.
Als je een beetje wat aan elkaar gaat nerden, dan kan iedereen zelf een serverparkje opzetten. Het is duur, maar vooral het is ongebruiksvriendelijk. We zijn gewend geraakt aan die ontzettend fijne, geautomatiseerde, gestroomlijnde software van de Googles, de Facebooks, de Amazons. En als je dus talent ook een beetje wil vasthouden, dan moet je ze dat ook gewoon geven. En niet ze laten inloggen met een of andere protonmail adresje.
En ik heb zelf nog wel eens een tijdje een server op mijn zolder, dan niet in de kelder, in de lucht geprobeerd te houden. En als je dat een tijdje gedaan hebt, dan wil je dat dus echt niet meer. Dus alle begrip wat dat betreft.
Straks wordt het weer 40 graden en dan ligt dat ding er in één keer uit.
Dan krijg je alle glazen van klanten zelf om je oren.
Ja.
Maar hoe zijn we daar gekomen? Waarom zijn de Amerikanen zo de baas geworden? Want het zijn Amerikanen, hè? Wie van jullie durft?
Ja, nou ja, ik kan er wel wat over zeggen. Waar ze gewoon heel snel heel goed in zijn geworden, is mega winsten verwerven met allerlei advertentiemodellen bijvoorbeeld. En dat massaal in R&D stoppen voor allerlei handige digitale toepassingen. Dus als je er vroeg bij was en je had veel revenue van die advertenties, dan kon je inderdaad investeren in grote serverparken, die vervolgens ook uitverhuren aan anderen. Dat is natuurlijk het verhaal van Amazon geweest, dat ze hadden zelf wat servercapaciteit over en gingen dat op een gegeven moment ook maar doorverhuren. En is Google gewoon, heeft natuurlijk jarenlang miljoenen, zo niet, nou, vele miljarden geïnvesteerd in het bouwen van gratis tools zoals Gmail, ja, en Google Maps en allemaal van dat soort initiatieven. En er is geen bedrijf geweest in Europa wat op die manier heeft gekeken van, we gaan gewoon heel veel gratis diensten bouwen en we gaan eens kijken wat we daarna aan businessmodelletje eraan kunnen hangen. Dus dat is nu een soort van sneeuwbal en die, ja, rolt en die is heel moeilijk nog in te halen.
En is er ook een factor militair, zoals bijvoorbeeld het Pentagon dat nou eenmaal het internet heeft helpen stichten?
Ja, dat is een van de grote fabels die Silicon Valley zelf groot heeft gehouden.
Dat het waar is.
Nou ja, ze hebben de fabel dat het een soort van hun eigen merites is dat ze zo goed zijn geworden. En Stanford wordt er vaak bijgehaald.
Het is gewoon overheid Stanford geweest, bedoel je eigenlijk?
Ja, Silicon Valley is groot geworden door een legerbasis die daar zat. En die hebben al in de beginjaren, weet je, de HP komt uit 1939. Die hebben de eerste jaren die gewoon gedraaid, volgens mij, op overheidscontracten. Die waren gewoon leverancier daar. En die hebben, en door de jaren heen heeft het leger zoveel, ook via DARPA onder meer, heeft het zoveel techbedrijven gefund en zoveel innovaties gefund. En daar kan het allemaal, omdat het onder nationale veiligheid wordt gegooid. Hier zijn we gelijk boos dat een privaat bedrijf wordt gesponsord door de overheid.
Maar Taco, waarom kan Europa datzelfde trucje niet uithalen?
Ik denk dat wat we ook niet moeten vergeten is natuurlijk dat de Amerikaanse markt heel groot is. En als we puur kijken naar hosting, dan zijn er weinig pan-Europese spelers ontstaan. En wat dat betreft hebben denk ik veel hostingpartijen die boot gemist. En de miljarden die nu worden geïnvesteerd en die zijn geïnvesteerd, het zal heel moeilijk zijn om die terug te halen. Dus er gaat nu wel een Europees project starten, het Gaia-X-project.
Dat is een Europees cloud-project, hè? Een poging om een Europese AWS te maken?
Nou, het is niet hetzelfde. Dus wat je niet wilt in Europa is nog een Europese monopolie speler. Als we dat hadden gewild, hadden we wel AVH kunnen investeren. Dus wat de Europese Commissie gaat doen is in de Europese normen en waarden van transparantie, gelijkwaardigheid, een decentrale hosting, meer een soort van protocol opzetten.
Ja, standaarden.
Standaarden waar verschillende hostingpartijen mee kunnen doen. Dus waarin je toch het idee hebt van de cloud, zonder dat je weer een Europese monopoliespeler creëert. Dat willen we natuurlijk niet.
Ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat uitkristalliseren. Want kijk, zo'n serverparkje neerzetten is één ding. Dat kost veel geld, dat kost veel energie. En je hebt de ruimte nodig. Nou, je huurt een paar vierkante meters in Groningen. You're in business. Maar waar Google en Facebook Facebook iets minder, want die verhuurt geen servers. Maar waar Google, Microsoft en Amazon natuurlijk heel groot in zijn geworden, is die softwarelaag die ze eroverheen hebben gebouwd. Ja. Die het super makkelijk maakt voor iedereen om maar even een servertje in de lucht te krijgen en een beetje te experimenteren met software bouwen.
Ja, plus alle dienstverlening eromheen. Want we hebben het nu eigenlijk alleen over hosting. Maar stel je wilt iets met AI gaan doen. Ja, de AI-diensten van Microsoft, van Amazon, die zijn inmiddels zo goed. Dus wij kunnen nu wel het Europese hostingplatform neerzetten.
Ja, maar dan verlies je het nog alsnog daarop.
Precies.
Ja,
zelfs het kunstje afkijken in de zin van kopiëren, nadoen, is nog heel moeilijk. Hè? Dat gaat niet zomaar.
Ja, en wat ik bij Gaia-X ook weer heel fascinerend vind, is dat er zijn dus heel veel partijen bij aangesloten. Want Europees gedacht, toch een beetje polder, we moeten met elkaar doen. 212 bedrijven doen eraan mee. Maar ook bijvoorbeeld Google, Cisco, zelfs Huawei.
Ze zitten daar ook bij.
Wordt ze gezegd van, ja, jullie hebben ook een kantoor in Düsseldorf. Dus kom er maar bij. Ja.
Ik denk trouwens wel dat het een goed idee is. Ik zou graag Europees willen hosten. Ik zie ook dat de vraag komt, wij werken veel met overheden. Wij werken ook met de Europese Commissie zelf. Als er een goed Europees alternatief is, dan weet ik zeker dat in de aanvragen die komen, dat dat als eis gaat worden gesteld voor overheden, maar ook denk ik voor veel bijvoorbeeld non-profits, die zeker willen weten dat hun data niet met een achterdeur overgeheveld kan worden naar Amerika. En natuurlijk zeggen alle Amerikaanse techreuzen, ja, de hosting, onze Europese dochter is volledig onafhankelijk van het Amerikaanse bedrijf, maar de Amerikaanse overheid heeft daar allerlei wetgeving voor, de Cloud Act en dat soort dingen, in het leven geroepen om toch, als ze het willen, theoretisch, die data te kunnen overhevelen naar Amerika. En als je dat niet wilt, dan is het een alternatief als het er komt.
Ja, ik vind dat privacy argument vind ik nog tot daaraan toe. Van je kan het ook in Europa hosten. En dan mag je hopen dat ze niet een soort van Prism lijntje naar Amerika hebben liggen voor die data.
Je bedoelt naar de CIA. Ja,
precies. Ja. Gelijk dat de database daarin wordt gefietst. Maar veel pijnlijker vind ik nog steeds dat je hebt gewoon geen keus. Je hebt, als je als Europees bedrijf een beetje normale bedrijfsvoering wil doen en je wil een hele goede dienst hebben voor je e-mail en je agenda, dan heb je geen Europees alternatief wat dezelfde user experience biedt van een Europees bedrijf. En dus de hele tijd dat je die Amerikaanse bedrijven wel inhuurt, dan vloeit er best wel veel winsten en revenues die kant op. Dus je bent gewoon elke keer ben je geld wat later in R&D had kunnen stoppen naar Amerika aan het fietsen.
Ja. En Taco, bij Open Social maken jullie community platforms voor Europa, maar je richt je ook op de VS. Ja. Kun jij nou als Europees bedrijf die beide markten goed bespelen? Lukt dat?
En dat is het leuke. Wat we eigenlijk zien is dat door de wetgeving hier, maar ook door dingen zoals meertaligheid, dat door het invoeren van de GDPR-wetgeving, de in Nederlandse AVG-wetgeving, die strenge privacyregels, waar we inmiddels een beetje als ondernemers van zijn bijgekomen, weten hoe het werkt, dat je daar nu een streepje voor hebt op de Amerikaanse bedrijven. Ja. Als een Amerikaanse partij in meerdere landen zit, ik noem een Amnesty International, ze moeten kiezen, dan kiezen ze liever voor een partij die weet hoe je met die data omgaat, maar ook die de laatste jaren vooral heeft hard gespijkerd op de privacy by design. Dus dat de applicaties met de privacy van de gebruiker worden ontwikkeld. Dus niet zoveel mogelijk data verzamelen in je app, maar zo min mogelijk data. Dus de Europese bedrijven die begrijpen dat. En die hebben, merk ik nu, toch een streepje voor. En wij verwachten ook dat de Biden-administratie daar zeker meer wetgeving in Amerika voor gaat ontwikkelen. En dat het daar ook wel wat meer die kant op zal gaan. Ik weet niet hoe snel dat gaat. En dat eigenlijk daar waar een enkele jaren voorsprong al op hebben. Zegt niet dat GDPR-wetgeving fijn is als ondernemer. Want er is heel veel papierwerk en het kan echt wel beter. Maar in de kern zie ik wel dat we het nu onder controle hebben. Dat de applicaties ook beter worden. Dus ja, ergens ben ik daar wel blij mee dat die wetgeving er is.
En Remy, jij bent gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. Google en Facebook, het is een sleuteltechnologie. Hè, waar Google en Facebook een vette vinger in de pap hebben. Lopen die voor? Zijn we in Europa eigenlijk wat dat betreft ook al beslissend achtergeraakt?
Nou, kijk, waar we in Europa heel goed in zijn, is de ontwikkelde technologie en de backbone die hier is ontwikkeld door onder meer de techgiganten in Amerika en China, om die uit te ginnen tot handige applicaties waar eindgebruikers echt wat aan hebben.
Ja.
Zelfs, weet je, het grootste AI-bedrijf van Nederland zou je bijna kunnen zeggen, Picnic, noemen zich ook een AI-first bedrijf, die maakt gebruik van AWS en Snowflake. Dat is ook weer een Amerikaanse speler met een hele grappige Nederlandse CEO weer aan het roer. Dus een klein beetje Nederlands trots in de valley.
Ja, maar daar kopen we weinig voor.
Ja, daarom. En dus wat ook weer, wat Facebook en Google heel slim hebben gedaan al heel vroeg, is heel veel geld, miljarden investeren in experimentele technologie ontwikkelen. Verdienen daar helemaal niks aan. Hebben dat nu ook open source vrij beschikbaar gegeven. Dat gaat om PyTorch en TensorFlow voor de technische luisteraar. En het is heel fijn dat ze dat aan ons hebben gegund, aan de wereld.
Daarmee zeggen ze eigenlijk al, we hebben een voorsprong die niet meer in te halen valt.
Ja, het is voor een soort visitekaartje. Ze hebben natuurlijk ontzettend, ze zijn op zoek naar programmeurs. En waar wil je dan graag werken als het allerbeste AI-talent? Nou ja, bij bedrijven die dit soort applicaties ontwikkelen.
Ja.
Maar in Europa zijn we dus heel goed in daar diensten op voortbouwen. Maar het is niet zo dat we daar ook maar enigszins een voorsprong inbouwen dat we een alternatief hebben ontwikkeld voor deep learning.
Wat hebben we nou eigenlijk in Europa voor technologiebedrijven die, ik zal maar zeggen, een groeikern kunnen zijn, hè, of de kiem kunnen zijn van eigen techreuzen?
Ja, nou, je ziet in Nederland alleen al dat de betalingen, de PSP's, de Payment Service Providers, floreren wereldwijd.
Molly en Adyen.
Ah, dat is natuurlijk wel gaaf, maar ook weer voortgebouwd op anderen. Het is niet dat ze zelf en ook daar weer bij, ze verdienen heel veel, maar het is niet dat ze dat door aan het investeren zijn om een eigen servertechnologie te gaan bouwen, om vervolgens dat weer te gaan verhuren aan Nederlandse bedrijven, zoals een Amazon dat heeft kunnen doen.
Welke zou jij noemen, Taco?
MessageBird natuurlijk, vind ik ook een prachtig bedrijf.
Amerikaans bijna, hè? Hmm.
Ja, we hebben nog een hele mooie partij, Remote, ook geleid door een Nederlander. Maar wat je wel ziet is dat er nu een nieuwe golf investeringen vrijkomt voor de Nederlandse tech scene vanuit die bedrijven. Dus mensen die in Amerika hun geld verdiend hebben of partijen hier, die investeren opnieuw in het Nederlandse ecosysteem. Dus er komt een soort van nieuwe golf en ja, daar verwacht ik wel veel van. Omdat dat ze niet alleen geld meenemen, maar ook echt smart money hebben.
Ja, maar dat is ook hartstikke goed. Alleen zijn wel weer producten die worden voortgebouwd op de infrastructuur van Amerika. Al die platformen, er is geen van die partijen die het in Europa bij Europese hosting providers waarschijnlijk zit en Europese ML-modellen aan het ontwikkelen is.
Herbert Blankenstein.
We hebben het over de macht van de Amerikaanse techreuzen. Die is zodanig gegroeid dat Europa die nu eindelijk aan banden probeert te leggen. Maar hoe krijgen we die eigen techreuzen? Praten we over verder met Taco Potsen van Open Social en met Remy Gieling van AI.nl. Taco, jullie nemen het op tegen bijvoorbeeld Microsoft en Salesforce. Voel je je dan ook David die het opneemt tegen Goliath?
Soms wel, het is heel erg leuk, vooral als je wint.
Ja, maar dat is nog niet gebeurd.
Ja, dat is zeker wel gebeurd. We gaan onder andere samenwerken met de Europese Commissie. Dus de Europese Commissie heeft voor Open Social gekozen voor alle community platformen voor de Europese instituten. Dat is een hele mooie opsteker voor ons. Daar hebben we inderdaad wel, ik mag geen namen noemen, maar een van de techreuzen aan de kant weten te werken. Waarom? Omdat wij natuurlijk staan voor die Europese waarden van transparantie, samenwerken, et cetera.
Is om die reden ook voor jullie gekozen?
Ja, ik ook Microsoft.
Kan ik zeggen erover.
Dat heeft u mij niet horen zeggen. Nee.
Maar tuurlijk, kijk, de macht van de techreuzen is enorm. En klein voorbeeld noemen. Ik zag laatst een tweet langskomen van een school. Hey, we zijn geselecteerd voor het Microsoft Educational Program. Dat betekent dat alle studenten gratis de Microsoft producten mogen gebruiken. Dus ik zei, oh, dat is tof. Een sponsoring. Zetten jullie dat wel als sponsoring in jullie schoolgids?
Ja.
Sponsoring? Het is gewoon gratis. Dus ik zei, ja,
moet jij dan niet ook zo'n, weet ik veel, competitie... organiseren.
Wetendheid.
Nou, er ligt heel veel kansen. Maar ook dus dat besef is er nog niet. Van als wij onze kinderen op school vanaf steeds jongere leeftijd natuurlijk laten werken met Microsoft systemen. Als zij dan later een baan krijgen, wat kiezen ze dan?
Super slim. Ja, wat Adobe vroeger ook deed. Hè, voor die heel goedkoop die pakketten die normaal voor de professionele industrie 12.000
bij WordPerfect eigenlijk al, zei opa.
Het is een soort van de Happy Meal van McDonald's. Als ze zo goed, heel goedkoop vroeg binnenhengelen.
Wat is voor jou het moeilijkste in die markt, Taco?
Ik denk wat voor elke start-up het bewijzen dat je een goede technologie hebt, dat je gelijkwaardige technologie hebt zonder meteen op een wereldniveau klanten te hebben. En dat heeft natuurlijk elke start-up dat je daarin moet vechten. En dat is heel leuk en dat moet je ook drijven. En die frustratie houdt je ergens ook die houdt je aan de ene kant wakker, maar die zorgt er wel voor dat je elke dag vecht. En nogmaals, we werken ook samen met Microsoft. Wij zijn niet voor een alternatief. Wij zeggen voor samenwerking en dat is het alternatief. Dus wij werken net zo goed met Microsoft, als met Salesforce, als met een open source oplossing.
Oké, intussen wil Europa dus meer toezicht op dataverwerking en op overnames en dergelijke. Remy, is dat een goed idee, zulk strenger toezicht en misschien zelfs bevoordeling van Europese bedrijven?
Nou, ik denk niet dat dat toezicht enig effect zal gaan hebben. Het is natuurlijk een mondiale markt geworden. En veel overnames die vinden ook plaats in Amerika en Azië. Dus ja, dan kan je als Europese Commissie wel zeggen, ja, daar vinden we wat van. Maar daar heeft een bedrijf met de juridische afdeling in Cupertino toch al iets minder...
Daar lachen ze om.
Ja, daar lachen ze dan waarschijnlijk om. Dus ik denk niet dat het daarop zit. Ik denk dat je gewoon echt... Je hebt veel meer eraan om alternatieven te gaan bieden. Je kan wel gaan zeggen van... Ja, jongens, dit mag allemaal niet. Maar er is een reden natuurlijk waarom ze die budgetten hebben tegenwoordig om al die overnames te doen. En je moet veel meer naar de reden kijken waarom dit gebeurt.
Ja.
En veel minder naar dit resultaat. Dat is nou eenmaal, daar hebben we mee te dealen.
Het is eigenlijk wel het probleem van die grote techreuzen dat ze zuigen alle zuurstof weg uit het investeringsklimaat. Dus als jij een goed idee hebt en je moet inderdaad laten zien dat je het op kan nemen tegen Goliath.
Of ze bouwen het zelf of ze kopen je.
Of ze kopen je. En ga je dan als een investeerder zeggen van ik ga in dit kleine start-upje investeren. Kan het net zo groot worden. En daarvoor is natuurlijk een gelijk speelveld. Van.
Maar hoe krijg je die zuurstof dan terug? Of hoe zorg je dat die in omloop blijft?
Met Europa wordt gebalde vuist staan en staan zwaaien van foei jongens.
Wat was er gebeurd als WhatsApp WhatsApp niet was overgenomen door Facebook. Ik denk dat dat zich had ontwikkeld tot er een betere app. Wat heeft WhatsApp nou voor innovatie laten zien de afgelopen jaren? We kunnen nu video bellen. Maar
dat is heel interessant dat je dat voorbeeld noemt. Want er is wel geroepen. En dan dacht ik, waar hebben ze het in godsnaam over? Eigenlijk moet Facebook worden opgesplitst. Dat werd dan geroepen in Europa. Hè? Denk, wat heb je voor Europa in godsnaam voor gezag om dat te doen? Dus kan Europa wat dat betreft nog op een of andere manier sturend optreden? Want als dat niet zo is, ja, dan kun je alleen nog maar de handen ten hemel heffen.
Ja.
En proberen de kruimels op te rapen.
En ik ben altijd positief over Europa, dus het is te makkelijk.
Zeker niet.
Maar de vraag is dan dus, die ik jou stel, wat kan Europa doen?
Een gelijkspeelveld creëren. Dus simpel, belastingen bijvoorbeeld. Als een grote Amerikaanse techreus geen belasting hoeft te betalen, dan hebben ze veel meer geld om in R&D te investeren.
Nou spreek je de Nederlandse overheid aan, volgens mij.
Of
de Ierse.
Ja, nou, ook Nederland. Volgens mij wordt de reden waarom Google, waarom al die techreuzen hier bij ons die serverparken neerzetten, dat heeft Arjen Lubach volgens mij een fantastisch item over gemaakt een keer. Is dat ze heel gunstige voorwaarden krijgen.
Belastingparadijs.
Ja, en dat alle groene stroom die we neerzetten, dat direct terugvloeit naar bijna gratis voor NOP. Om die parkjes een beetje
te... Het zijn overigens de Amerikanen die nu met het wetsvoorstel komt om de corporate tax wereldwijd te gaan heffen. Dus mijn inziens had dat uit Europa moeten komen. Dus dat is natuurlijk één ding. Dataportabiliteit, iets anders. Dus als jij van een bepaalde app weg wilt, dat je niet alleen je data in een groot PDF-bestand krijgt, maar dat je het in een bepaald format krijgt, zodat je dat ook over kan dragen naar die start-up bijvoorbeeld.
En dat soort standaarden en protocollen zitten ook in dat Gaia-X-initiatief.
Ja, en ook in de nieuwe Digital Services Act en ook in GDPR. Maar het is nog te onduidelijk. Er is nog weinig jurisprudentie over.
Ja, wat ik ook wel interessant vind, is dat ik was laatst een podcast aan het luisteren met Alexander Klupping en Ernst-Jan Fout. En die hadden jullie vriend van de show.
De podcast over media is dat, geloof ik.
Ja, die hadden Bert Hubert.
Oké, kennen we.
Ja, volgens mij is je kind aan huis, was hier. En die stelt dus, je kan wel blijven wachten op die grote plannen, et cetera. Maar wat je gewoon moet doen als Europa, we hebben gewoon overmorgen een Gmail-concurrent nodig. Of een Exchange-concurrent. Geef nou gewoon, schrijf een wedstrijd uit. 100 miljoen voor de partij die de beste.
Want dan krijg je een soort staatsbedrijf. Dat gaat toch nooit werken? Dat je kunstmatig een concurrent creëert.
Dat kan misschien wel. Wie zegt van niet?
Kijk, de concurrenten zijn er wel. Alleen de vraag is, ze zijn nog te klein en hoe worden ze groot? Dus wat de Europese Commissie wel goed doet, mijn zin, is een grote pot met investeringen. Dat was vroeger het Horizon 2020 programma. Ja. Dat heet nu het EIC Accelerator programma. Wij doen er zelf ook aan mee.
100 miljard binnenkort beschikbaar. Het is wel serieuze bedragen.
Veel gaat daar naar groene projecten. Ook hartstikke mooi. Maar als je kijkt hoeveel tijd het voor een start-up zoals wij kost om die aanvraag te doen. Het kost mij letterlijk 4 maanden met een aantal mensen om dat te schrijven. En we moeten een externe consultant inhuren.
Bureaucratie heb je het over.
Bureaucratie, tijd en heel veel geld. En dan heb je 4% kans dat je het krijgt. Dus ja, als we inderdaad vanuit een strategisch...
Niet rendabel.
Nou, en die investeringen zijn natuurlijk redelijk vrijblijvend. Je moet proactief een product of dienst gaan aanbieden om funding ervoor op te halen. Als we nou gewoon zeggen, wij hebben als Europa een hele goede e-mail en agendadienst nodig. Bouw het maar, hier hebben we de pot geld.
Benieuwd, maar dan is er nog altijd... En er is eerder deze uitzending al op gehint, geloof ik, weet niet meer door wie. We hebben een gefragmenteerde markt, we hebben een taalprobleem. Zijn dat nou overkomelijke problemen van Europa of is dat eigenlijk een dealbreaker? Taco.
Ook hier denk ik, ik ben een positief ondernemer. Ook hier denk ik dat we weer een streepje voor hebben. Je ziet dat Amerika ook opeens alles in Engels en Spaans moet hebben. Nou ja, wij hebben gelukkig al die producten al in het Spaans en het Engels. En ook in multilanguage, dus dat is hartstikke mooi.
Overtalk.
De single market in Amerika is natuurlijk veel makkelijker doordat je de barrières niet hebt. En dat je een grote overheid, zijn Pentagon, weet ik wat allemaal hebt. En die heb je dat niet. Dus ja, dat is een nadeel. Aan de andere kant, als je kijkt naar een Adyen of weet ik veel wat, die redden zich ook en die zijn er ook in 120 talen beschikbaar en dergelijke. Dus het is een onderdeel van het probleem wat gewoon oplosbaar is.
Oké. Ja. Dat is een optimistisch slotwoord. Dankjewel, Taco Potsen van Open Social. Ook bedankt Remy Gieling van AI.nl. Tot zover deze laatste speciale zomeraflevering met het beste van BNR Digitaal. Meer horen, doe dat dan via bnr.nl, onze app of waar je ook maar naar je podcasts luistert. Daar vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Volgende week zijn we weer met een volledig nieuwe Digitaal. Tot dan!
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Klopt! Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.